We zien wel dat echt vooral de criminele sector een hele grote slag geslagen heeft en zich echt heel goed geprofessionaliseerd heeft om zoveel mogelijk geld te verkrijgen uit digitale aanvallen.
Welkom bij Let's Talk About Hacks. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met deskundigen en betrokkenen over hacken. Hoe voorkom je het? Wat moet je doen als het je overkomt en waar zitten de risico's?
Wij zijn enorm afhankelijk van die digitalisering. We zijn zich nog steeds onvoldoende bewust dat die afhankelijkheid grote consequenties kan hebben.
Dit is een podcastserie van Binnenlandse Zaken in het kader van de overheidsbrede cyberoefening. En vandaag hebben we het over de opsporing van digitale aanvallen. Ja, dit is spannend. Dit is een spannende aflevering. Dat bespreek ik met twee hele interessante mensen. Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum. Even Hans, ter introductie. Wat doen jullie daar? Wat mogen jullie daar doen?
Nou, het NCSC is de kennisautoriteit en de nationale cert voor Nederland. En wij helpen de Rijksoverheid, de vitale infrastructuur, maar daarmee ook heel Nederland, proberen digitaal veilig te zijn. En wij informeren hen en helpen daar waar nodig met advies.
En jullie doen dus constant onderzoek naar dreigingen. Jullie analyseren data. En je hebt een van je toppers meegenomen, een van jouw mensen. Noortje Henrichs, je hebt teamleider Cyber Threat Intelligence en Dreigingsanalyse. Half Engels, half Nederlands. Een hybride titel.
Klopt. Ja.
Eventjes, jij analyseert dus met jouw team data om hackers en dreigingen op te sporen. Zeg ik dat goed zo?
Om ze te herkennen in je netwerken. Wij verzamelen informatie om die aanvallen te herkennen. En die geven we dan door aan organisaties. Zodat zij gealerteerd worden als zij zo'n aanval in hun systeem hebben. En beveiligingsmaatregelen kunnen nemen. Ook
daar
voor dat
daar willen we natuurlijk alles over. Ik wil weten waar jullie die data vandaan halen. Hoe dat in zijn werk gaat. Of jullie op een soort James Bond-achtige manier alles in de gaten zitten te houden. Maar om even te kijken waar we het nou eigenlijk over hebben. Hans, is jij. Kun je eens een beetje een beeld schetsen van hoe dat veelkoppige hackmonster er nou eigenlijk uitziet? Hoeveel hacks zijn er? Waar komen ze vandaan? Uit het binnenland, buitenland? En hoe was het misschien 10 jaar geleden? Schets eens een beetje een beeld van dat hackmonster, van dat grote gevaar.
Dat zijn heel veel vragen tegelijkertijd. Ja. Laat ik ze even afpellen. Hè. Weet je, de digitalisering. We hebben een enorme afhankelijkheid van digitalisering. Hè. Dat is de afgelopen 20 jaar zo ontstaan. Als je onthoudt dat je de iPhone pas vanaf 2007 hebt. De computers is uit de 50 jaren. Oftewel, het is een jong vakgebied. Maar de afhankelijkheid van IT is gigantisch toegenomen de laatste jaren. Je leest elke dag in de krant wel over een ransomware attack. En dat is maar één, is een topje van de ijsberg. Exacte getallen kan ik je niet vertellen. Maar wat ik wel weet is dat wij vele meldingen per dag binnenkrijgen over incidenten. En wij proberen die informatie te duiden. De informatiedeling te organiseren. Zodanig dat de verschillende partijen die een rol hebben daar binnen in Nederland ook daadwerkelijk kunnen acteren.
Dat zijn dus de softwaremakers, dat zijn de beleidsmensen, dat zijn bedrijven, universiteiten. Als jullie gevaar op het spoor zijn, dan gaat er een soort telefoonboom in werking om iedereen een beetje in de op de hoogte te brengen.
Afhankelijk van het soort incident of de soort vulnerability, kwetsbaarheid die er is, hebben wij daadwerkelijk wel belrondes. En we bellen natuurlijk nooit 17,7 miljoen Nederlanders. Nee. Dat is onmogelijk. Dat is ook onze rol niet. Wat wij doen is de partijen die daarvoor zijn aangewezen, waar wij ook mandaat voor hebben om te informeren, die proberen wij zo goed en zo snel mogelijk te informeren.
En dat komt natuurlijk uit het binnenland, uit het buitenland. Want die hackers hebben natuurlijk helemaal maling aan grenzen en zo.
Cyber is grenzeloos. Ja. Het kan zijn dat wij informatiesystemen gebruiken uit het buitenland of dat wij dienstverlening leveren aan het buitenland. Hè. Als je gaat kijken naar hoeveel aantal datacenters in Nederland, dat is gigantisch. Als je ziet de zeekabels die Nederland binnenkomen en daarmee de digital gateway to Europe zijn, dat is echt heeft een grote impact. We hebben de AMSIX in Nederland, dus qua zorgdragen voor de digitale stabiele infrastructuur, daar heeft Nederland, niet zozeer NCC, maar Nederland een hele belangrijke rol te vervullen. En als je naar de boefjes kijkt, zie je dus ook dat zij veel gebruik maken van de Nederlandse infrastructuur.
Ja, en Noortje, jij loopt voorop, hè? Jij bent gewoon zo'n sheriff die de boel in de gaten moet houden. Met jouw team, jij houdt het in de gaten. En dan heb ik een soort romantisch beeld van allemaal mensen in jouw ploeg die de hele dag door een schermpje zitten te kijken. En dat je ineens dat iemand zegt van op de rode knop drukt, bij wijze van spreken, bam, ik heb iets. Nou, werkt dat zo? Is dat een romantisch beeld? Klopt dat ook?
Klopt voor een deel wel, hoor. En niet alleen mijn team doet dat, maar ook andere teams binnen het NCSC. Wij doen spannend werk, wat soms ook wel echt acute inzet vereist. Mensen lopen piket bijvoorbeeld. En die kunnen soms midden in de nacht gebeld worden. Als er een aanval geconstateerd is waar wij echt op af moeten om die tegen te houden.
Maar hoe ziet dat er dan uit? Je zegt er is een aanval geconstateerd. Signaleren jullie dat er bijvoorbeeld ergens een poort open staat bij... Nou, neem zo'n geval als Hof van Twente. Hè? Dat is een bekende hek. Een gemeente. Daar op een gegeven moment rolde daar een printje uit de printer... op het moment dat het hele systeem plat lag. Alles was kapot.
Maar dan ben je al te laat.
En ja, precies. Klopt, daar was dus een hek. Nou. En jij zegt dat is een aanval. Maar ik neem aan dat jullie natuurlijk daarvoor al gevaar willen lokaliseren. Dat is natuurlijk wat jullie willen doen.
Nou, en daar gaat mijn team over. Cyber Threat Intelligence en dreigingsanalyse gaat eigenlijk over niks anders dan het analyseren van waar de dreiging zit en welke partijen je zou moeten waarschuwen voor welk soort aanvallen, zodat die partijen beveiligingsmaatregelen kunnen nemen. Maar binnen het NCC heb je ook nog andere teams en die gaan op pad als er daadwerkelijk iets geconstateerd is, een aanval.
Dan rukken jullie uit als een soort brandweer om daar ter plekke...
Ja.
En jullie zijn de cyberbrandweer ook nog.
Klopt, maar we zijn ook, er is ook een team dat de verschillende kwetsbaarheden in de gaten houdt binnen de Nederlandse vitale infrastructuur en de overheid. En dat zijn echt hele belangrijke kwetsbaarheden. En dan denk je van nou, dan zit de kwetsbaarheid in die systeem. Wat is dat dan? Is dat dan boeiend? Is dat dan erg gevaarlijk? Maar als je kijkt naar de Citrix kwetsbaarheid van vorig jaar, dan zie je toch echt dat daar hele grote maatschappelijke impact veroorzaakt werd. Er stonden hele grote files op de snelwegen.
Ja.
En dat is alleen maar het gevolg van een kwetsbaarheid in zo'n systeem wat iedereen gebruikt. En dan kom ik op Hans terug, want Hans zei net van ja, alles door de technologie is alles veel afhankelijker van elkaar door het gebruik van technologie.
Alles is connected, hè?
Precies, en daardoor zien wij toch echt als NCSC dat die aanvallen van steeds meer van nationale impact kunnen zijn.
Ja, en dan kan me voorstellen, jullie vergaren zelf informatie. Jullie hebben misschien allemaal systemen die analyseren. Maar jullie werken natuurlijk ook nauw samen met geheime diensten. Is het zo spannend?
Ja, nou, het is een van de bronnen waarmee wij samenwerken inderdaad. Oh. Wij krijgen vanuit verschillende kanalen informatie.
Spionage, dat soort dingen.
Ja, dat klopt. Well,
om het even in perspectief te plaatsen.
Ja.
Wij zijn de operationeel coördinerende functie als er crisis is.
Mm-hmm.
Dat, zo staat het ook in de activiteiten, in de handboekjes. En wij focussen ons op de Rijksoverheid en dan de vitale infrastructuur. Daar is een bepaalde aanwijzing voor. Maar wij zorgen natuurlijk ook voor dat juist, we noemen dat zelf het landelijk dekkend stelsel, wat nog niet af is, maar dat er partijen zijn aan wie wij informatie kunnen geven, zodat zij hun eigen onderdelen kunnen doen. Als we praten over de gemeentes, dan geven wij informatie aan de IBD, want die hebben daar een bepaalde IBD? Rol in. De informatiebeveiligingsdienst van de gemeente, dat valt onder de VNG.
Ja.
Zij hebben verantwoordelijkheid om te kijken naar de gemeentes. Dus Hof van Twente is hun domein.
Ja.
Als wij hen kunnen bijstaan, dus doen we dat graag, maar wel op verzoek. En als je praat over zorg, hè, als je praat even over de coronatijd, daar speelt de organisatie ZCERT een hele belangrijke rol. En wij ondersteunen ZCERT en ZCERT kijkt naar het domein zorg.
En die zorgt dat ziekenhuizen en artsen goed hun werk kunnen blijven doen, dat die gevaren gelden en dat jullie voeden hen weer met informatie.
Ja, dus wij zijn wat dat betreft informatieverzamelpunt. We zijn ook aangewezen als National Contact Point voor Nederland. Dus we krijgen veel informatie. En dan moeten wij ook in staat zijn om die informatie die we krijgen zo snel mogelijk door te geven. We hebben daar een aantal wettelijke aanpassingen voor nodig om dat effectief te doen. Dat zit allemaal in de pen. Dus dat gaat de goede kant op. Daar ben
ik
blij mee.
Wettelijke aanpassingen dan?
We mogen nu op dit moment wel doorgeven aan een aantal partijen, maar nog niet alle informatie. En dat vinden we vervelend. Dat vindt de buitenwereld ook vervelend.
Wat is dat nou eigenlijk voor...
Dat heeft alles te maken.
Zou ik bijna want als een dreiging is gedraaid, als jullie informatie hebben, moet je dat toch delen? Hoe cares?
We hebben natuurlijk ook te maken met privacywetgeving.
Ah,
en privacy. Een IP-nummer wordt in ieder geval in dit huis bezien als zijnde een persoonsgegeven. En als je kijkt naar hoe de wet bij ons nu op dit moment geschreven is, moeten wij heel voorzichtig, terecht, heel voorzichtig omgaan met privacy-informatie. Maar het effect is wel dat daarmee sommige informatie die zeer relevant is, niet doorloopt. Ik ben blij om te constateren dat die wet op dit moment in consultatie zit bij de Raad van State. Fantastisch.
Oké, Noortje, even terug naar jouw werk. Ik maak het natuurlijk een beetje sexy. Ja, jullie zijn boeven aan het vangen. Jullie zijn, en die informatie die jullie vergaren, die gaan natuurlijk weer naar justitie of de geheime dienst. En die rukken dan uit om die gasten in de kraag te vatten. Maar een deel van jouw werk is neem ik aan ook iets minder sexy. Dat gaat over preventie. Dat gaat over waarschuwen, dat gaat over kijken, dat gaat over dreigingsanalyses. Wat zijn op dit moment de trends in hackland? Is dat een beetje...
Ja, dat klopt. Dat klopt. En onze informatie gaat gelijk naar die doelgroepenorganisaties die dat kunnen gebruiken om aanvallen hopelijk tegen te houden. En wat enkele trends die je nu ziet, zijn echt aanvallen op de supply chain, oftewel de toevoerketen van verschillende instanties.
Hoe bedoel je, noemen ze wat? Gaat dat over?
Nou, vaak zeggen organisaties die gehackt zijn van wat gek, ik ben toch niet een voor de hand liggend doelwit. Maar dat zijn ze ook niet. Maar hackers pakken tegenwoordig wat ze pakken kunnen. En dus dan zie je dat er organisaties worden gehackt die zorgen voor een klein software deeltje in hun systeem. En waar andere organisaties weer gebruik van maken. Dus zo zie je dat onderdelen van organisaties aangetast kunnen worden. Dat Citrix voorbeeld net was een goed voorbeeld.
Even kort Citrix voor de mensen die dat niet kennen. Wat was dat voor een zaak?
Citrix was, dat ging over een kwetsbaarheid in programma's, Citrix Gateway onder andere, dat misbruikt werd door hackers. En het wordt door organisaties heel veel gebruikt om mensen thuis te kunnen laten werken of op afstand te kunnen laten werken.
Precies.
En als dat programma kwetsbaar is, en het NCSC heeft toen daadwerkelijk moeten adviseren van het is zo kwetsbaar, die hackers komen zo makkelijk binnen, wij adviseren om het uit te schakelen.
Kappen met het spul.
En dan zie je daadwerkelijk wat van maatschappelijke impact dat heeft, ook op andere organisaties, zoals universiteiten, scholen, overheidsorganisaties. Die stonden allemaal in dezelfde file omdat ze niet thuis konden werken.
Ja, jeetje. Oké, dus dan heeft het ook echt effect op de fysieke wereld. Het gaat digitaal en we komen gewoon in de file. Oké, ik hoor je net zeggen van eigenlijk is niemand veilig. Hè? En dat klinkt heel dramatisch, maar je zegt eigenlijk van ja, dat gaat over die supply chains. Dus een klein deeltje in de hele keten, klein beetje software, alles wordt gepakt als het kan. Gaat het dan ook altijd over ransomware? Is dat meestal, weet je hoe het gaat? We pakken iets kwetsbaars en dan gaan we geld vragen en dan geven we het weer. Wat is een beetje...
Ja, ransomware is wel iets wat het meeste voorkomt. We hebben natuurlijk allerlei andere soorten digitale aanvallen. Maar ransomware is een interessant voorbeeld wat je nu noemt, omdat we het heel vaak zien. Het heeft een heel verstorend effect op de maatschappij. En dan noem ik scholen, ziekenhuizen, politie. Dat zou, als die aangevallen worden, zie je dat daar echt operaties verstoord worden. En ze kunnen allemaal niet meer verder met hun dagelijkse bezigheden. En hoe die hackers dan te werk gaan, is dat zij vaak in verschillende groeperingen, verschillende bendes, toegang proberen te krijgen tot zo'n organisatie. En dan maakt het dus niet helemaal niks uit welke organisatie of dat is. Of dat het personen zijn, dat maakt ze helemaal niet uit.
Maar wacht even, dat maakt het niet zoveel uit. Maar het is dus, maar kiezen ze dan van tevoren, nou we gaan vandaag eens kijken bij die gemeente. Of laten ze gewoon systemen lopen die gewoon deurtjes aan de deur. Dus gaan rammelen automatisch als ze ergens denken, hé, hier is een kiertje, daar gaan we dan op. Is
klopt,
dat zo?
Dat laatste. Zij scannen automatisch allerlei systemen op kwetsbaarheid. En als zij dan interessante doelwitten voorbij zien komen, dan kunnen ze de toegang tot die doelwitten verkopen naar ander soort bendes. Wiens specialisatie het is om persistente toegang in zo'n systeem te krijgen. Die dat weer deur kunnen verkopen door echt bendes die gespecialiseerd zijn in het ransomware aanvallen.
En dan gaan ze erin, dan gaan ze concreet zoeken. En wat zetten jullie dan weer tegenover? Scannen jullie ook weer al die systemen om te kijken of ze gescand worden? En of scannen jullie het internet om te kijken waar die informatie verhandeld wordt? Wat zetten wij als good guys daar tegenover?
Nou, wij mogen helaas systeem niet scannen. Dat mag niet vanwege onze wetgeving. Maar wij mogen wel informatie die wij buitmaken over die aanvallers delen met doelgroeporganisaties. Dus wij mogen wel zeggen van jongens, we zien deze ransomware aanvallen nu de kop opsteken. Dit zijn stukjes code waarvan zij gebruik maken. Check jouw systemen op dit soort stukjes code. En volg onze adviezen op. Want wij hebben daadwerkelijk ook adviezen om ransomware tegen te gaan. Mm-hmm. Zodat je zelf geen slachtoffer hiervan wordt. Ongeacht of jij een interessant doelwit bent of niet. Want ze pakken tegenwoordig.
Het voelt toch alsof je een beetje gebonden bent, Hans, of niet? Zou je daar wat meer bevoegdheden willen hebben?
Zeker.
En hoe zouden die bevoegdheden eruit moeten zien?
Nou, naast het feit dat we meer informatie mogen delen met de partijen die het nodig hebben, is scannen wel een onderdeel. Want de boeven doen het wel en die zijn daarmee vele malen sneller dan wij.
Want je moet nu eigenlijk wachten tot er ergens een inbraak is en dan krijg je informatie die je kan delen.
Ja.
Terwijl je eigenlijk voor die eerste inbraak
het
eigenlijk
zou prettig, wel erbij het zou doen. Prettig zijn als we die bevoegdheden zouden hebben en natuurlijk met redenen omkleed, maar dat wij daadwerkelijk de bevoegdheid hebben om sneller te zien wat er nou eigenlijk fout is. Aan het internet gekoppeld staat. Want dat is natuurlijk wat je wil zien.
Ja.
En sommige activiteiten kunnen wij doen via technieken als Shodan. En er zijn andere methodes voor. Maar zodra je tussen haakjes, zoals we dat noemen, even achter de deur wil kijken om te zien of de verkeerde software open staat. Die bevoegdheid hebben we op dit moment niet. Wettelijk gezien wordt er in Europa wel aan gewerkt dat dat gaat komen. Maar dat gaat echt nog een paar jaar duren voordat het zover is.
Ik wil straks even kijken, ook met jullie, dat komt later in deze opname, wil ik ook even kijken wat nou de mensen zelf kunnen. We willen natuurlijk niet alleen maar afhankelijk zijn van jullie. Die mensen ons kunnen waarschuwen. We willen natuurlijk ook weten wat mensen zelf kunnen doen om die veiligheid in te bouwen in hun systeem.
Zodat... Maar voordat we die kant op gaan, denk ik dat het wel even handig is hoe we in Nederland met elkaar samenwerken. Want dat is wel een belangrijk onderdeeltje.
Nou, dus, vertel maar. Nou, gooi het er maar uit.
Ik gaf namelijk in het begin even aan, wij zijn operationeel coördineren. Maar dat kunnen we alleen maar doen als je met elkaar samenwerkt. En als je naar de overheidspartijen kijkt, werken we nauw samen met het Openbaar Ministerie, Nationale Politie, AIVD, Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst.
Jullie moeten die informatie aan hun geven.
En de MIVD. En daar is samenwerking om ervoor te zorgen dat ieder zijn rol kan vervullen. De AIVD en MIVD, maar ook de politie, hebben goed zicht, vaak goed zicht op wat er speelt. En wij hebben een rol om die informatie, we noemen dat slachtoffernotificatie of advisering, om ervoor te zorgen dat de juiste partijen die informatie krijgen. Dat is een samenspel.
En dat gaat twee kanten op. Ik neem aan dat de politie en justitie of de geheime diensten die zeggen van, hé man,
wij treffen
dit soort zaken aan. Kunnen jullie wat meer informatie leveren? Of hebben jullie meer, dit zijn de trends, jongens, daar moet jullie zijn om de boeven te vangen.
Kijk, op het moment dat wij meldingen binnenkrijgen bij het NCSC over kwetsbaarheden, dan gaan wij daar heel voorzichtig mee om. We noemen dat maar even coordinated vulnerability disclosure. Zodra wij constateren dat er een kwetsbaarheid is, gaan wij hem fixen.
Ja.
Dat doen wij niet alleen. Dat moet je doen met leveranciers. Dat kunnen langdurige processen zijn. Maar zodra er zo'n melding binnenkomt van, we hebben een zero day. Die zero day wordt bij ons in het proces gezet om te sluiten. Zo moet je dat zien.
Ja.
De AIVD en MIVD hebben natuurlijk heel veel informatie die zij zien uit hun onderzoeken. Kan informatie komen, hier staat iets kwetters, daar moeten we wat mee. Dus zo moet je dat zien.
Ja, oké. Hey Noortje, de tijd dat we hier te maken hebben met pubers die verveeld op een zolderkamertje proberen in te breken op school om hun cijfers te verhogen, is wel een beetje geweest. Hè? Dit zijn gewoon criminele bendes.
Ja,
maffia misschien wel.
Ze zijn er beide nog. We hebben te maken met verschillende kwaadwillenden. En dat zijn inderdaad mensen die uit vervelingssystemen proberen te breken. Maar we zien wel dat echt vooral de criminele sector een hele grote slag geslagen heeft en zich echt heel goed geprofessionaliseerd heeft om zoveel mogelijk geld te verkrijgen uit digitale aanvallen. En je ziet ook, en dat is veel zorgelijker, dat zij daardoor veel meer schade kunnen aanrichten. Mm-hmm. En ook het leven in Nederland daardoor kunnen beïnvloeden.
Ik heb zitten zoeken hoe vaak het nou daadwerkelijk betaald wordt, hè, aan ransomware. Je systeem wordt platgegooid, er wordt informatie buitgemaakt, of op een of andere manier ben je gewoon de klos. En dan wordt er een x-bedrag aan Bitcoin of welke exotische digitale currency dan ook wordt er dan gevraagd. En soms lees ik dat in de helft van de gevallen wordt er betaald. Ik kan me zo voorstellen dat overheidsorganisaties per definitie niet betalen. Ik kan me voorstellen dat je als commerciële organisatie dat betalen goedkoper is dan je systeem opnieuw opbouwen. Hoe zit dat in de praktijk? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Wij als NCSC adviseren altijd om niet te betalen.
Nee, want dat is natuurlijk...
Omdat je dan dat criminele model in stand houdt. Hoewel ik op persoonlijke titel best wel begrijp waarom bedrijven soms wel geen andere keuze zien dan te betalen.
Nou.
Ik las laatst een onderzoeksrapport en daarin stond dat 30% van de bedrijven die door een ransomware aanval getroffen zijn, internationaal, kunnen een week of langer niet hun bedrijf uitvoeren, hun operatie uitvoeren. En dat is zo...
Schade aan je bedrijf, je business.
En als je denkt dat er ziekenhuizen bij kunnen zitten, hè, daar komen dan echt levens in gevaar.
En heb je enig idee in hoeverre, als er dan wordt betaald, of de hackers de boel ook oplossen daadwerkelijk? Of ze ook daadbaar wordt voor? Heb je daar inzicht op?
Nee, daar hebben wij geen gegevens van. Dat zijn ook niet het soort gegevens wat wij verzamelen. Omdat ons advies, basisadvies altijd luidt, niet betalen.
Ja, oké. Ik heb een paar stellingen meegenomen. Waar of niet waar stellingen. Altijd heel irritant natuurlijk. Maar je mag achteraf nuanceren als jullie daar behoefte aan hebben. Eerst is van jou, Hans. Als je de wereld echt veiliger wilt maken, zou je een deel van je privacy moeten opofferen. Waar of niet waar?
Waar.
Noortje, de meeste mensen zijn nog altijd naïef en ze onderschatten het gevaar van hackers. Waar of niet waar?
Waar.
Hans, het NCSC richt zich vooral op de kritieke infrastructuur. Maar eigenlijk is dat een te beperkt werkveld. Hackers zitten overal. Waar of niet waar?
Waar.
Noortje, als je de ambitie hebt om hacker te worden, is er maar één echte coole manier om aan je geld te komen. Dat is ga bij de overheid werken om boeven te helpen vangen.
Dat is waar.
Heb ik nou allemaal stellingen die waar zijn? Die privacy, nou, dus
de commerciële, er zijn natuurlijk zat commerciële bedrijven waar wij mee samenwerken, waar je natuurlijk ook goed geld kan verdienen. Maar voor het algemeen belang, hè, dus gewoon maatschappelijk belang werken vanuit de overheid, is niet alleen kicken, maar ook belangrijk.
Ik zou het wel tof vinden als het sexy wordt als je dan een hacker bent en je hebt zin om te kraken, dat het tof wordt om bij de overheid te werken. Volgens mij is dat al een beetje gaande, of niet? Je hebt Hack the Hack, dat kruist het ook al een beetje.
Nou, het was wel de reden waarom ik persoonlijk bij de overheid ben gaan werken, uit een soort motivering om Nederland daartegen te beschermen.
Oh ja, heb jij ook een hackersachtergrond dan?
Nee, dat niet zozeer. Ik heb geen technische achtergrond, maar ik was wel bekend met de impact van digitale aanvallen en dergelijke.
Je bent een bijdrage leveren.
Dat is het meer.
Die privacy, Hans, ja, het is altijd of veiligheid of privacy. En natuurlijk het politiek correcte antwoord is, je moet de privacy respecteren en de wereld veiligen. Je wil het allebei, maar als je het...
Kijk, ik kan hem wel even proberen kort te nuanceren.
Ja,
kijk, zodra wij een IP-nummer gewoon nog steeds als een privacy incident doen, terwijl het een server is waar allerlei systemen op draaien. Weet je, als je hem zwart-wit zet, moet je dat stukje opgeven zodat je je werkzaamheden kan doen. Maar ik stel dat er weer de vraag terug. Hoe vaak klik jij op oké met een spelletje om al je informatie te delen zonder dat je door hebt wat het betekent?
Nou, weet je wat
er gebeurt? Elke keer.
Ik heb daarop zitten letten. Jij vraagt het naar mij. Ik heb de afgelopen dagen daarop zitten te letten. En ik zit natuurlijk constant op internet. En ik krijg constant ook die vraag over cookies. En ik moet vinkjes zetten. En ik doe erg mijn best om heel kritisch te zijn. En ik denk van nee, ik doe niet mee. Ik deel helemaal niks. Maar het is niet te doen. Want de knop om ja te zeggen is vaak 20 keer zo groot als de knop om nee te zeggen. Soms vink ik dingen weg. En dan zie ik geen manier anders dan accepteer alles, weet je wel. Dus het is niet te doen ook vaak.
Kijk, dat er. ik ben echt voorstander van strenge, goede regels op overheidshandelen. Want dat is gewoon een belangrijk onderdeel. Maar je moet ook wel je werk nog steeds kunnen doen ter bescherming van diezelfde personen die je probeert te organiseren. Dus als wij informatie hebben die gaat over een bedrijf wat gehackt gaat worden, maar ik mag het niet delen, mm-hmm, dan is er iets krom.
Ja.
We zeggen al die informatie bij elkaar zorgt ervoor dat we Nederland echt een stuk digitaal veiliger zouden kunnen maken op het moment dat we dat kunnen doen. Dus ik zit echt met smart te wachten op het feit dat wij mogen anticiperen, zeker dat de wetgeving zo snel mogelijk doorgaat, want dat is goed en dat is beter voor ons allemaal.
Okay.
Dus dat zit in het nieuwe kabinet. Daar heb ik alle hoop op.
Helder. Noortje, 10 jaar geleden hebben we, jullie met een aantal andere partijen, het Nationaal Detectienetwerk opgericht.
Klopt.
Wat is er voor ding?
Het Nationaal Detectienetwerk is een systeem dat dreigingsinformatie deelt met organisaties in de vitale sectoren, maar ook overheidsorganisaties, maar ook dreigingsinformatie vervolgens terugkrijgt. En dat is verschillende soort. Dat gaat om verschillende soorten informatie.
Dus dat is eigenlijk een soort concrete invulling van wat jullie net een beetje omschreven. Oké. Kun je een voorbeeld geven? Wat noemen ze een casus of een zaak waarbij we hebben dat NDN, wij zijn de partij als NCSC, wij coördineren hier, wij harken veel informatie naar binnen.
Ja.
Er zijn slachtoffers, er zijn partijen, er zijn belanghebbenden, omdat zij misschien met dezelfde software werken. Kun je ze een casus noemen?
Ja hoor, soms krijgen wij een rapport binnen, wat bijvoorbeeld gaat over, en dan kom ik weer terug op ransomware. En daarin staan bepaalde stukjes kwaadwillende code in. Hè, dat noemen we indicators of compromise. Die vervolgens via dat nationaal detectienetwerk automatisch gedeeld worden met verschillende organisaties. En dat komt bij sommige organisaties in hun sensoren terecht. Dat is ook, maakt ook deel uit van het NDN. En die sensoren die scannen dat netwerk van zo'n organisatie op malafide internetverkeer. Mm-hmm. En zodra ze iets vinden wat lijkt op dat stukje code uit dat rapport, dan geeft zo'n sensor een ping. Dat noemen wij in vakterm een hit. En dat, dan gaan we verder kijken naar wat daar aan de hand is.
Dat is een beetje dat pingeltje wat ik net aan het begin een beetje omschreef. Dat romantische, dat jullie zitten allemaal in zo'n ruimte en er komt af en toe een pingeltje en dan komt de grote rode knop en iedereen moet het weten.
Het is soms een muziekorgel.
maar dat gaat het dus ook over. Er is ergens een dreiging bij een bepaalde organisatie over bepaalde software. En dan moeten jullie alle organisaties, wat ik denk dat veel overheden met dezelfde software werken of organisatie werken, dan moet dat als een lopend vuurtje rondgaan. Jongens, let
op. Klopt. Dat klopt.
Dat doet het NDN.
Dat doet het NDN ook. Dus je ziet dat als er dan een hit is en er wordt daadwerkelijk iets geconstateerd, dat we vervolgens de middelen hebben om heel veel organisaties tegelijkertijd via datzelfde systeem te waarschuwen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, een incident bij één organisatie is een waarschuwing van vele anderen.
Is een potentieel incident bij andere organisaties.
Juist.
Kan ik dat zo zeggen? Ja. Oké, nu hebben we het steeds over de hackers, de criminele bendes, maar je hebt natuurlijk ook de hackende overheden, de spionage. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ongeveer hetzelfde. Daar krijgen wij ook informatie van binnen. Dat kan vanuit open bronnen zijn, hè, van rapporten, van commerciële rapporten. Maar ook via gesloten bronnen. Je noemde net al de inlichtingendiensten. Mm-hmm. En ook semi-open bronnen. Zo noemen we dan informatie dat van onze collega's komt in het buitenland bijvoorbeeld. En daar ook worden die stukjes code gedeeld. Die statelijke aanvallen kunnen indiceren. En die worden ook via dat NDN verspreid.
En dat gaat vaak over wat die staten die dat gaat misschien over saboteren van systemen. Dat gaat over kennis stelen. Dat is dan een beetje dat
de intenties van staten die kunnen wel wat verschillen. Dus vaak gaat het om digitale spionage, hè, op beleidsdoelen, maar ook op defensiedoelen. Maar je kan inderdaad ook spionage hebben op economische doelen. En nou ja, waar we in tijden van corona ook wel bezorgd over waren staten die bijvoorbeeld op medische doelwitten spionage pleegden om wat informatie over vaccins binnen te halen.
Jullie kunnen niet alles zeggen over dit soort dingen.
Nee, maar wat je natuurlijk ziet is dat, laten we zeggen, statelijk actor is het primaire aandachtsgebied van zowel de AIVD als de MIVD.
En dat zijn de geheime diensten.
Dat zijn onze geheime diensten die zeer goed werk verrichten om dit boven tafel te krijgen. Om al dan niet door hen zelf, dan wel samen met ons, acties te nemen om dit proberen tegen te gaan. Mm-hmm. De politie, het Openbaar Ministerie en het NCC kijken wat meer naar de criminaliteit.
De boeven vangen.
Maar wat je ziet is dat ze steeds vaker dezelfde infrastructuur gebruiken en ook dezelfde kwaliteit als boeven of staten leveren. Mm. Je ziet ook landen, Noord-Korea, Iran, die geldelijke belang hebben. Dus proberen via Swift en de banken gewoon bitcoins te bewaffen. Dat hebben we ook gezien. Er zijn ook rapporten van verschenen door de AIVD-rapportages. Dus je ziet dat enorm vermengt.
Ja. Wat kunnen mensen die bij de overheid werken of ambtenaren, of misschien ikzelf, of bij grote organisaties of bij kleinere organisaties, wat kunnen we nou zelf doen? Huistuin- en keukentips om dit gedoe, dit geklooi, dit gevaar buiten de deur te houden?
Nou, dat is een heel setje. Ik zal ze niet allemaal noemen voor deze podcast. Anders zitten we hier nog een paar uur. Maar er komen daadwerkelijk, het worden daadwerkelijk vanuit ons adviezen gepubliceerd die organisaties kunnen lezen en die ze moeten doornemen. Maar ook basismaatregelen voor cybersecurity die vorig jaar gepubliceerd zijn.
En, noem ze eens.
Nou, bijvoorbeeld, ik noem er eentje, segmentatie van systemen. Dat je niet al jouw verschillende processen op één systeem hebt draaien, maar dat je daar verschillende delen voor hebt binnen jouw netwerk.
Dus als ze echt binnenkomen, dan kunnen ze maar een klein stukje verklooien.
Ja, dat hoop je te bereiken door netwerksegmentatie. Dat is een van de voorbeelden.
Je hebt natuurlijk je wachtwoordmanagement moet ook oké zijn. Welkom 2022, welkom 2021, dan kom je niet meer mee weg tegenwoordig.
Nee, maar je hebt gewoon multifactor authenticatie nodig. Oftewel een pincode op je telefoon voor je wachtwoord. Nou. Doe Doe je dat niet, dan is het te makkelijk voor boeven om langs je wachtwoord te lopen.
Security by design is natuurlijk ook zo'n ding. Dat is privacy by design. Ik heb zelf de menselijke maat by design. Vind ik altijd te leuk om hier. Maar goed, security by design. Je kan het ook inbouwen. Je is helemaal aan de voorkant. Scherp zijn. Je hebt een idee als overheidsorganisatie. Je wil IT in gaan schakelen. Hoe bouw je dat in je plannen al? Of in je systeem helemaal aan de voorkant?
Nou, dat is wel belangrijk om dat in aan de voorkant te bouwen. Maar daarmee mis je eigenlijk de actualiteit van de aanvallen die nu gaande zijn. En die steeds meer geavanceerd worden. Dus ik zou ook vooral zeggen, privacy for design is belangrijk. Maar houd ook je dreigingsinformatie bij. Als je een overheidsorganisatie bent, sluit je aan op dat Nationaal Detectienetwerk. Zodat je alle actuele informatie over aanvallen
dus je
hebt.
Dus je regelt het aan de voorkant. Je gaat daar je best doen. Maar dan houdt het niet op. Periodiek, constant, elke keer weer die systemen in de gaten houden. Kijken wat er gebeurt. Hoe ziet de wereld eruit? Want we worden steeds afhankelijker. We hebben heel veel lol van digitalisering, van IT. Maar dat levert ook veel meer deurtjes op die de boeven kunnen intrappen. Dus blijf erbij.
Ja, iedereen heeft hier een rol in te vervullen. En het begint bovenaan in de top. Het is chefzagger. Dit is niet een IT-vraagstukje. Dit is een maatschappelijk en een organisatorisch breed vraagstuk dat je aandacht hebt voor de digitalisering. En de impact daarvan. Elke burger heeft gewoon rekening te houden met het feit dat je veilige wachtwoorden moet doen. Dat je alert bent of je wel een mailtje binnenkrijgt wat je zou kunnen vertrouwen. Klik niet op alle links die binnen zitten. Dus je hebt daar zelf ook wel wat te doen. En voor organisaties, zorg ervoor dat je architectuur, zoals we dat noemen, een architectuur en een infrastructuur heb, die veilig in elkaar zit. Dus veilig hard en software is niet alleen dat het vanuit de productiehal veilig wordt gemaakt, want een apparaat met een vast wachtwoord van 0000, daar heeft niemand wat aan.
Dat is al mogelijk, dus, ja.
Maar dat was vroeger gewoon, hè? Want het werd niet ingebouwd.
Die naïviteit moeten kwijtraken, dat is helder. Jij hebt al een paar dingen genoemd, Hans, over dingen die jij zou willen van Den Haag. Je had het over dat mandaat al een beetje. Hè? We willen misschien het werkveld, dat moet iets breder worden. Je had het net al over de mogelijkheden om achter de schermen te scannen, dat noemde je net. Op dit moment van opnemen is het eind oktober. We zitten in de langste formatie ooit. Wat is nou jouw meest schaamteloze manier om te lobbyen? Wat wil jij van Den Haag? Wat heb jij nodig?
De Cybersecurity Raad heeft berekend dat 833 miljoen nodig is voor cybersecurity. Ik vind dat nog een laag bedrag.
Dus we praten over miljarden tegenwoordig.
We praten echt wel over een grote investering op cybersecurity, meerjarig. Want dit is de digitale snelweg. Hè. Wij zijn, ik noem het zelf, de digitale aorta voor Nederland. Wij zijn enorm afhankelijk van die digitalisering. En we zijn zich nog steeds onvoldoende bewust dat die afhankelijkheid grote consequenties kan hebben.
Dat is die naïviteit waar we het net over hadden. We hebben een doorgeefvraag, Noortje. Elke aflevering van Let's Talk About Hacks vraag ik de gasten om een nieuwe vraag voor de volgende gasten. De vraag van de vorige aflevering ook van Chris van het Hof. Onderzoeker, schrijver, presentator. Hij bemoeide zich tegen Hack the Hake aan. Lieten ze allemaal hackers, lieten ze het systeem van Den Haag onderzoeken. Kwamen allemaal hits uit en daar gaan ze allemaal spannende dingen mee doen. En hij had de volgende vraag.
Komt er ook ooit nog eens een Hack Holland? En zo ja, wat moeten we daarvoor doen?
Ik denk dat het er al is, Hack Holland. Want ook wij als NCSC zorgen voor bemiddeling tussen hackers die op een verantwoorde manier kwetsbaarheden in organisaties ontdekken. In organisaties, bijvoorbeeld in de vitale infrastructuur of bij overheidsorganisaties. En wij helpen daarmee ook eigenlijk die verantwoorde manier om kwetsbaarheden te ontdekken. Om deze kwetsbaarheden ook bij die organisaties op te lossen. Dus ik zou zeggen,
zo'n soort systeem bestaat dus eigenlijk al.
Ja, dat heet Responsible Disclosure.
Hans, voor de volgende aflevering ga ik praten met Laurens van der Varst van het Instituut Fysieke Veiligheid en Diemer Kransen. Hij is directeur van de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland. En dan gaan we een casus afpellen. Dat gaat over een ransomware aanval in de veiligheidsregio van Diemer. Wat wil jij nou weten van deze twee heren?
Hebben zij nu ook geconstateerd hoe vitaal zij zelf zijn als organisatie, hoe zij hun processen hebben georganiseerd, maar ook wat de bredere impact is. Omdat wat wij natuurlijk zien is, zodra er een cyberincident is, heeft dat enorme gevolgen. Dus, en zij zijn voor de cybergevolgbestrijding.
Hans, mag ik jou heel veel succes wensen met jouw lobby in Den Haag? Noortje, mag ik jou heel veel succes wensen met analyseren van die dreigingen, van al die informatie, om Nederland een beetje veiliger te houden? Dank jullie wel, Hans de Vries en Noortje Hendricks. En luister ook de andere afleveringen van Let's Talk About Hacks terug. En je hoort het is de moeite waard. super interessant. Ik heb hackers gesproken, betrokkenen, beleidsmakers. Ga die afleveringen terugluisteren op weerbaredigitaleoverheid.nl.